Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 67 en daarvan het tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. De landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. En wat er verder volgt in het tweede van Psalm 67. U zal worden voorgelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Petrus, het vijfde hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 11.
De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde van God die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewillig, noch om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Noch als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden voor de kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zult zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen, zij de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de hoovaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. De welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
We zingen tot voortzetting van deze dienst uit het Gebed des Heren, de versen 3, 8 en 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer, regeer ons door uw geest en woord. En wat er verder volgt in de versen 3, 8 en 9 van het Gebed des Heren. En ik vermoed dat er gecollecteerd wordt en dat de opbrengst zeker zal zijn voor de zending. De Heren zegene u en uw gaven. Gemeente, het woord van onze overdenking in deze zendingsdienst kunt u vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte 1 Petrus 5 en dan bijzonder de versen 8 en 9. Dan lezen we samen de versen 8 en 9 uit 1 Petrus 5. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, de welke wederstaat vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Deze beide teksten bepalen ons vanavond bij het thema alarm in de grote wereld. Dat gaan we uitwerken in drie gedachten. Ten eerste gaan we horen van een lieflijke raad. Ten tweede een wrede vijand. En ten derde een hartelijke band. Dus het gaat over alarm in de grote wereld. Het woordje wereld komen we ook letterlijk tegen in het negende vers. In het Grieks staat daar het bekende woordje kosmos. Dus de hele grote wereld mogen we ons daarbij voorstellen. En dan het thema alarm in de grote wereld. Ten eerste gaan we horen van een lieflijke raad. Zo de eerste woordjes van vers 8. Zijt nuchter en waakt. Dat is een raad en dat is ook lieflijk. Ten tweede een wrede vijand. Vers 8 spreekt daar ook over. Want uw tegenpartij, dus er is een partij tegen ons, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dat zijn woorden die horen bij het woordje wreed. En ten derde een hartelijke band. U vraagt misschien zich af van wat is toch de bedoeling daarvan? Wel, het negende vers bepaalt ons daarbij waar we lezen de welke wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is volbracht wordt. Dus hier wordt gewezen op de noodzaak van het geloof. Je zou kunnen spreken over de geloofsband, natuurlijk met Christus, maar er wordt ook gesproken over broederschap. Als het ware iets van een gemeenschappelijke band. En dan mogen we bijzonder denken aan zelfs mensen die we niet kennen. Die net als wij een plaats hebben gekregen in deze grote wereld. Jongens en meisjes, ik heb begrepen dat de school al begonnen is hier in Zeeland. Fijn dat er ook verschillende van jullie in de kerk zijn. Het gaat onder andere in onze tekst over de duivel. Die hier vergeleken wordt met een leeuw. Maar op andere plaatsen in de Bijbel wordt de duivel ook wel eens vergeleken met een slang. De oude slang. En als ik dat zo aan jullie vertel, dan gaan mijn gedachten heen naar een gebeurtenis in Guinea. Je weet wel, dat land in Afrika waar ook slangen zijn. Ik heb het een keer gezien. Dat mensen uit dat dorp een grote stok hadden gepakt. En die hadden een zwarte cobra gezien. Zo'n kronkelende zwarte slang, een gifslang. En toen gingen ze met een stok keihard slaan op de kop. En achter de kop werd deze slang dus gedood. Deze slang had een vermorzelde kop. En terwijl de slang dood was, zag ik dan toch minutenlang die slang bleef kronkelen en slaan met de staart. En toen dat na lange tijd voorbij was, toen nam die man weer die stok en die pakte zo die slang op de stok en liep daarmee naar een hele grote diepe put en wierp de slang daarin. En dan te bedenken dat de duivel vergeleken mag worden met een slang. En dat we ook in het boek Openbaring lezen dat die oude slang geworpen zal worden in de put des afgronds. O, wat een symboliek die je opeens voor ogen ziet gebeuren daar in Afrika. Dan heb ik gelijk een vraag. Want we weten dat de Heer Jezus de kop van de slang van de duivel heeft vermorzeld. Wanneer? Op Golgotha. Toen heeft uitgeroepen, het is volbracht. Dus de kop van de slang is vermorzeld, maar nu zien we al eeuwenlang dat de slang de duivel nog slaat en zwiept met zijn staart. En daar heel veel kwaad mee kan aanrichten. En nu wordt de duivel vanavond onder een ander beeld genoemd, namelijk het beeld van de leeuw. En daar kom ik in de tweede gedachte wel op. Maar we begrijpen dat de duivel in deze wereld heel veel macht heeft. De duivel wordt ook wel genoemd de vorst der duisternis. Dat betekent dat de mensen van nature, de Adamskinderen, luisteren naar de vorst der duisternis en de werken der duisternis doen. Leven in een stikdonkere nacht, in de duisternis. En als ze zo sterven, dan komen ze in de eeuwige duisternis. En dat zijn er heel veel. Er zijn zelfs heel veel mensen in deze grote wereld die we onbereikt noemen. Die nog nooit hebben gehoord van God als schepper van de hemel en de aarde. Die nooit hebben gehoord van de zondeval. Die nooit hebben gehoord van die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke we moeten maar ook kunnen zalig worden. Ze hebben nooit gehoord van de Heer Jezus. Weet je hoeveel mensen dat zijn? Dan moeten we denken aan wel 7000 etnische groepen. Omgerekend kom je dan op 3,4 miljard mensen. Waaronder 1,3 miljard in India. 236 miljoen in Pakistan. 193 miljoen in Indonesië. 172 miljoen in Bangladesh. 120 miljoen in Japan. En er nog zoveel in China. Onbereikten, levend in de macht van de duisternis. Dat is duizelingwekkend. Dat is de nood van deze verloren wereld. Vandaag de dag. En waarom noem ik dat? Om ouderen en jongeren diepe indrukken te geven van de nood waar we ten diepste maar heel weinig van beseffen. Waar we eigenlijk geen notie van hebben. En nu heeft Petrus deze brief geschreven. Ja, aan wie? Dan bladeren we even terug zo naar het begin van deze brief. Aan de vreemdelingen. En dan noemt hij zo in het eerste versje allerlei landstreken, zoals Pontius, Galatië, Cappadocië, Klein-Azië. En als je die landstreken, jonge mensen, zou opzoeken op een landkaart, dan kom je eigenlijk wel tot het gehele huidige Turkije. Dat zijn kinderen van God. Want zij mogen weten, volgens het tweede versje, van het genadewerk van een drie-enig God. Ze zijn verkoren door God de Vader. Ze zijn in de heiligmaking van de geest tot gehoorzaamheid geleid en besprengd met het bloed van de Heer Jezus. En we geloven dat een groot deel van deze vreemdelingen op de Pinksterdag de lange reis hebben gemaakt naar Jeruzalem. En toen onder die bijzondere preek van Petrus tot bekering gekomen zijn. Ze werden verslagen in hun hart. Maar ze mochten ook geloven in de Heer Jezus tot vergeving van hun zonden. En nadat grote wonder van de wedergeboorte heeft plaatsgevonden in Jeruzalem, zijn ze weer teruggegaan naar hun woningen. Als het ware verstrooid over dat grote Turkse land. En als u een kind van God bent geworden, dan geloof ik dat de meesten niet gelijk gaan spreken. Maar er komt een moment, dan kan je het spreken niet meer nalaten. Want dan moet je goed van de Heere spreken met de liefde van je hart. En dan komt er ook een gunning. Joh, als het nou voor mij kan, dan kan het zeker voor jou. Heb jij zo je vader en moeder al eens horen spreken? Of je opa en oma? of misschien uw ouders, één of meerdere van uw kinderen. En zo is het begonnen, in dat grote Turkije. Er zijn ook gemeenten ontstaan. We weten ook dat ongeveer in het jaar 60 na Christus, in het grote Romeinse Rijk met ook keizer Nero aan de macht, het bijzonder voor de christenen steeds moeilijker werd. Zij kregen te maken met meer en meer lijden. En velen van hen waren ook slaaf. Hadden een hele eenvoudige maatschappelijke positie. Hadden een meester, een heer boven zich. En dat was nog wel eens een heel harde meester die ook niet naliet om hen te geeselen. Dus heel veel christenen, gelovigen, hadden te maken met lijden. En bijzonder aan hen heeft Petrus deze brief geschreven. Als het ware zie je daar verschillende lijnen in. De ene lijn is dat hij het lijden ook ziet, onder woorden brengt en dat ook verbindt aan het lijden van Christus. Dat hij ook bemoedigt om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. En zo geeft hij ook hoop. Je zou kunnen zeggen, de brief die geschreven is door Petrus is een brief van hoop. Wil je een brief lezen waarvan we meer van liefde horen? Lees een brief of de brieven van Johannes. Wil je brieven lezen waarin we meer vernemen van geloof? Lees de brieven van Paulus. Maar voor ons ligt vanavond de brief die Petrus heeft geschreven. En dan bemoedigt hij ook deze mensen die het vaak zo moeilijk hebben. En tegelijkertijd zegt hij ook, de grote opdracht van de Heere is, zijt heilig, want ik ben heilig. Dus Petrus wijst heel nadrukkelijk op de levensvernieuwing. Hoe je dat ook praktisch handen en voeten mag geven. Maar dat lijden, daar heeft hij verschillende woorden voor, bijzonder ook in het hoofdstuk wat vanavond voor ons ligt. Dan spreekt hij bijvoorbeeld over de krachtige hand van God. Nou, de krachtige hand van God zien we bij het volk Israël, hoe het volk ooit uit Egypte is geleid door een krachtige hand, door de woestijn naar Canaan. Maar het kan ook zijn dat je te maken hebt met verdrukking. Met moeite, met verdrietelijkheden. En ik ken de meesten in de kerk niet. Maar ik weet zeker dat de meesten van u en jullie ook wel weet hebben van de krachtige hand van God. Kan je heel praktisch, concreet invullen in moeilijke gebeurtenissen in je leven. En dan zijn wij geneigd om ons te verzetten, om ons hand te haven. En dan geeft Petrus zo liefdevol een raad. Nee, verneder u onder die krachtige hand. Buig daaronder. Verootmoedig u op dat God u verhoge op zijn tijd. En dan zijn we al bijna bij de tekstwoorden van vanavond gekomen. Maar eerst staat daar nog het 7e versje tussen. Daar wordt gesproken over bekommernis. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Misschien is dat wel uw prachtige trouwtekst, bekommernis. Wij gebruiken dat woord vandaag de dag eigenlijk niet zoveel. Misschien dat de gedachten uitgaan naar een begrip als bekommerde kerk. Maar bekommernis heeft letterlijk iets in zich en van die werkwoord is het ook afgeleid van verdelen, van scheiden. En als je dat in één hart meemaakt, dan maak je mee dat je en naar links en naar rechts wil. Stel dat je het in een auto doet, je zit achter een stuur en je wil en naar links en naar rechts. Dat gaat niet goed. Dan wordt het een rommeltje. Dan wordt het een chaos, dan gaat alles door elkaar. En zo moeten we ook dat woord bekommernis uitleggen als een soort angstige bezorgdheid. En dan zegt Petrus, hou die nou niet voor jezelf, maar werp die op God, want hij zorgt voor u. O, zie die last die de Heer zelf heeft opgelegd in het geloof terecht te brengen aan de voeten van de Heer Jezus. En u geeft Petrus aan deze mensen, zeg maar, bekeer de heidenen zo in dat grote land verdeeld op de plaats waar ze mogen leven, opnieuw een raad. En dat is deze raad, zijt nuchter en waakt. Weet u, gemeente, als we het leven van Petrus nog een beetje nagaan en je roept dat wat in gedachten, dan mag ik u vertellen dat de brief van Petrus een hele bevindelijke, een diep doorleefde brief is. Alleen al als we deze woordjes wat gaan proeven, zijt nuchter en waakt. Petrus weet in zijn eigen leven dat het bij hem niet goed is gegaan. Nuchter. Wat is trouwens het tegenovergestelde van nuchter? Dronken. Dan verkeer je in een roes. Dan ben je beneveld. En dan doe je dingen die je zelf niet goed doorhebt. Dus de realiteit ervaar je niet als de echte realiteit. En dat heeft Petrus meegemaakt. Bijvoorbeeld toen hij in emotie in de hof van Gethsemane een zwaard trok. Hij was toen niet nuchter. Wat schaamt hij zich daarvoor? En nu zegt Petrus, en dat is ook een raad die wij vanavond krijgen, ook in het dagelijkse leven: wees toch nuchter, sober, matig. En dan mag je deze woorden ook verbinden aan de voorgaande woorden, want God zorgt voor u. En dan, zijt nuchter en waakt. En dat is ook nodig om dat eraan toe te voegen, want als we nou ervaren, God zorgt voor mij, dan zijn wij nog wel eens geneigd om, als het ware met de armen over elkaar, lijdelijk, gerust, zorgeloos te worden. Maar Petrus zegt, doe dat niet, dan gaat het niet goed. Maar waakt, word niet slaperig, blijf wakker. Ik heb bij de voorbereiding van deze preek ook twee hele oude preken van oudvaders gelezen. Van Petrus van der Hagen en van Dominicus Goltzius. En bij beide kwam ik dit zinnetje tegen, wat ik ook door wil geven. Een christen leeft in een gedurig alarm. Waarom? Omdat de mens hier een strijd op aarde heeft, zoals Job het ook onder woorden heeft gebracht. En als je een beetje bijbelkennis hebt, dan weet je ook dat deze woorden die Petrus hier gebruikt, al eerder op een vergelijkbare wijze door de Heer Jezus zelf zijn gebruikt. In de hof van Gethsemane, toen nota bene deze Petrus tot 3 keer toe in slaap was gevallen, waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Dus wij moeten op onze hoede zijn. Heel praktisch, met de woorden die we gebruiken, de werken die we doen, maar ook in onze gedachten. En om deze raad nog iets dichterbij te brengen, dan wil ik een vergelijking maken, jongens en meisjes, met zo'n middeleeuwse stad. Dan moet je me denken aan zo'n stad met een muur eromheen. Zo'n afgesloten stad. En die stad die mag je vergelijken met wie jij bent, wie u bent, wie ik ben. En dan weten we dat de binnenkant ingenomen wordt door ons hart. En wij hebben een gevallen hart, dus ons hart is bedriegelijk en arglistig. En van binnen zijn bij ons heel veel boze begeerten. En iemand als John Bunyan heeft dat prachtig ook verwoord in het bekende boek De Heilige Oorlog, waarin hij beschreef dat Immanuel, de zoon van El Shaddai, de stad mensenziel heeft ingenomen en verlost heeft. maar dat daar nog de zogenaamde diabolisten over zijn gebleven. Dus wat is het nodig om te waken, om een schildwacht te zijn, ook over ons leven, over ons hart? En bijzonder, kijk maar even mee in het vijfde vers, heeft Petrus daarbij ook de jongeren op het oog, desgelijks gij jongen. Dat zit niet zomaar op het mannelijke geslacht, maar op de jongeren. En dan zijn er drie zaken waar een wachter toezicht op moet houden. Probeer het beeld van de stad vast te houden. Allereerst moet een waker dan opletten wat er nou van binnen in die stad omgaat. Vervolgens, als hij dan wachter is, dan moet hij er ook op letten, dat is het tweede, wat er in die stad naar binnen gaat. En als derde, wat er uit die stad naar buiten gaat. En als we dat op onszelf betrekken, wat gaat nou bij ons naar binnen? Via wat? Via onze oren komen woorden en bijvoorbeeld muziek naar binnen. En via onze ogen komt ook heel veel naar binnen. En als je nou een Bijbelse wachter bent, dan is het ons dagelijkse gebed: wend, wend mijn ogen van de ijdelheden af. En dan, wat gaat er naar buiten? Hoe gaat er iets bij ons naar buiten? Nou, over het algemeen via onze mond. Wat wij bedenken, wat alles te maken heeft met ons hart, komt naar buiten. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. O gemeente, er valt nog heel veel van te zeggen, maar u begrijpt wel. Het is een liefdevolle raad, zijt nuchter en waakt. Zoals we samen ook hebben gezongen, leid ons niet in verzoeking. Dus God zorgt voor zijn kerk, leidend, beschermend, maar wij mogen nooit in slaap vallen. Begrijpt u nu dat Petrus ook heel goed geluisterd heeft naar het woord van de Heer Jezus? Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Dat is gebeurd. Zelfs toen Petrus viel in de verloochening van zijn meester, was daar die biddende Heer Jezus. En in ontferming is Petrus ook weer opgezocht door Christus. Maar daarna sprak de Heer Jezus nog een woord: en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En dat heeft Petrus gedaan door de pen op te nemen en deze kostelijke brief aan het papier toe te vertrouwen. Zo versterk uw broeders. Dus doorleefd heeft hij deze brief mogen schrijven. En als ik nou denk, gemeent, aan deze wereld, en bijzonder ook de landen waar ook onze zending mag werken. Zomaar even een voorbeeldje over hoe donker het daar is. Als ik dan alleen al denk aan Guinea en Senegal. Ongeveer 90% van de bewoners van die grote Afrikaanse landen behoort tot de islam. Albanië. Dat was een communistisch land met officieel ook het atheïsme. Dus alles wat godsdienstig was, was in dat land in de ban gedaan. Het was ooit het meest gesloten land en meer communistisch dan Rusland. Je zou het kunnen vergelijken met het huidige Noord-Korea. En in de jaren 90 zijn de grenzen open gegaan en vanaf dat moment mag onze zending daar ook werken. En dan Japan. De duisternis van de godsdiensten van het Shintoïsme en boeddhisme druipt als het ware van de muren. En u zegt: Petrus, zijt nuchter en waakt. Zomaar even een voorbeeldje wat ik gehoord heb vanuit Albanië. Je hebt daar niet alleen het atheïsme, maar ook nog het heidendom, zelfs ook met offerdienst. En er was een jonge vrouw, zo rond 28 jaar, Elina, die kwam uit een heidense familie, was betrokken geraakt bij het zendingswerk De Heere werkte in haar hart. Er kwam een verlangen om gedoopt te worden. En de voorbereidingen waren getroffen. En toen werd ze ontvoerd door de familie naar een heidens offerfeest. Dit mocht nooit gebeuren. Dat is ook bekend geworden in Nederland, in verschillende gemeenten. Met ook de vraag, de noodvraag: willen jullie voor haar bidden? En voor onze kleine zendingsgemeente in deze grote nood. En op het moment dat op zondagmorgen de verschillende gemeenten voor haar baden, werd zij inderdaad lijfelijk ontvoerd naar het grote offerfeest. Maar er waren zoveel mensen bij elkaar. En zo rond 22:30 kon ze ontvluchten. Zij het nuchter en waakt. O, de Heere is een wonderdoend God op het gebed. Het brengt ons gemeente bij onze tweede gedachte. Een wrede vijand. Ik heb eigenlijk al best veel gezegd over de duivel. Want daar gaat het natuurlijk om. Hij wordt in vers 8 uw tegenpartij genoemd. Letterlijk staat er in het Grieks de tegenpartij van u. Dus dat lidwoord, dat maakt het wel duidelijk dat hij de grote tegenpartij is. En we komen hem ook tegen, de duivel. In het Grieks moeten we denken aan het woord diabolos. Dat komt van het Griekse woord alles door elkaar werpen. In het Hebreeuws moeten we denken aan het woord de Satan. De duivel, de Satan, de beschuldiger, de lasteraar, de aanklager, de verleider. We komen een kind van God tegen die beschuldigd werd door de duivel. Dan gaan we gedachten uit naar Jozua de hoge priester. Daar stond hij met zijn vuile kleding. O, wat werd hij beschuldigd door de duivel. Hij werd aangeklaagd. En de duivel had nog gelijk ook. Weet u daar ook van? Heb je ook de duivel al leren kennen? Dat valt niet mee, gemeent. Ik denk wel eens, een mens van nature kent God niet. Mist ten diepste godskennis. Kent zichzelf ook niet. Maar een mens van nature heeft ten diepste ook heel weinig of zelfs geen kennis van de duivel. Maar juist waar de Heere gaat werken met zijn genade, dan leert een mens ook de duivel kennen. Ik ben nog wel eens gebeld. En ik moet u met pijn in mijn hart ook vertellen dat ik er zelf ook van weet. Door mensen die radeloos werden. Vanwege het inwerpen van Gods lasterlijke gedachten. Als ik in mijn eigen leven terug ga, gemeente, dan kom ik bij die begintijd uit. O, wat was dat zwaar. De duivel. De tegenpartij. Misschien weet u er ook wel van. En heel eenvoudig, dan kan je misschien goed luisteren naar de preek. En dan is de duivel er gelijk bij om het zaad weg te pikken. Of dan zaait hij weer twijfel. Of dan kom je misschien verblijd op zondagmorgen uit de kerk. De Heere kwam er weer mee. En dan in je gezin opeens woordenwisseling, ruzie. De tegenpartij. Of je gaat goed met elkaar om in een vereniging als leiding. Of broeders van de kerkenraad. En dan die nare oneenigheid. De tegenpartij. En weet u, gemeente, dat het ook kan gebeuren in een zendingsteam. De Bijbel geeft als voorbeeld Paulus, de grote zendeling, kreeg ruzie met Barnabas, de tegenpartij. En daarom dan mogen we ook voorbidden, ook voor de zendingsteams, of de Heer hen daarvoor wil bewaren. Hij wordt hier de duivel genoemd. Ik heb al gewezen op een andere naam, de oude slang. Je kan ook denken aan de overste van de macht van de lucht, de God der eeuw. Het zijn aanvankelijk goed geschapen mensen die boos geworden zijn en die door de Heer uit de hemel geworpen zijn. De duivel, de mensenmoordenaar van de begin. En zal ik u eens wat zeggen, gemeente, de duivel is zo doortrapt en heeft duizenden jaren ervaring. Wij kunnen nog wel eens slaperig zijn, sluimerig, maar de duivel is altijd wakker en hij is heel sterk. Ik zei al, de duivel is door Christus verslagen, het kruis, maar hij is nog niet vernietigd. Hij is wel gebonden, maar hij zal nog geworpen worden in de put des afgronds en dat voor eeuwig in het vuur. En deze christenen, maar ook de christenen waar we samen voor gebeden hebben, betrokken bij het zendingswerk, zij leven dus werkelijk in een heidense omgeving. Wij op zich ook wel op een bepaalde manier, dus heel veel is wel herkenbaar. Maar u moet wel begrijpen dat de heidense omgeving in die landen toch wel anders is dan ons Nederland, wat nog steeds wel enigszins een geseculariseerd land is. En dan zijn er ook andere mensen die de duivel gebruikt als zijn werktuigen. Ik heb een keer gehoord in Guinea hoe daar een jongen van 17 jaar was, die een hoge positie had ook in die familie. Zijn vader was een soort prefect, zeg maar, commissaris van de koning, kan je het een beetje vergelijken. En deze jongen mocht ook zelfs als tweede zoon de financiën beheren. Maar de Heere ging in zijn hart werken. En hij kwam er vooruit in zijn moslimfamilie. Ik ben aangetrokken tot het christendom. Toen heeft hij meegemaakt dat zijn vader opeens met een geweer voor hem stond. En hij moest vluchten om net de kogel niet in zijn lichaam te krijgen. Dus zelfs je vader kan een werktuig worden van de duivel. En zo zijn er zoveel voorbeelden. En wat zit er nou achter bij waarom de duivel zo werkt? Wel, hij wil niet dat een zondaar zalig wordt. Hij wil mensen van de zaligheid beroven. Ook jou. Ook u. De duivel houdt ons heel veel voor wat aantrekkelijk is, wat zoet is. Maar weet je hoe ontstellend gemeen de duivel is? Als je nou heel je leven naar de duivel hebt geluisterd. Dat kan ook zijn als een keurig iemand van de gereformeerde gemeente. Maar dat in uw denken er geen plaats is voor Christus. En dat kan je heel mooi gereformeerd verpakken. Maar ten diepste verwerp je Christus tot je sterven. Maar het kan ook zijn dat je in uitbrekende zonde heel vaak naar de duivel hebt geluisterd. En het was zo leuk, het leven met zoveel lol. Maar weet je, als je sterft, wat de duivel dan sist in je oor? Had nooit naar mij geluisterd. Want nu is het te laat. De duivel, hij strijdt een strijd. Ook om onze ziel. Ook in Nederland. De duivel verleidt, de duivel verzoekt. Hij heeft ook Christus verzocht. In de hoop dat als Christus viel, niemand van de kerk zalig zou worden. En de duivel wordt hier genoemd een leeuw. Jij bent vast al eens in de dierentuin geweest. Gelukkig. De leeuw is best mooi om te zien. Maar hij zit wel achter het glas, achter een hek. Heb je wel eens een leeuw horen brullen? Zelfs in de dierentuin, ik wel. Indringend. Het gaat om merg en been. Een leeuw brult, zeg maar, angst aanjagend. En als een leeuw dan niet in de dierentuin achter een hek zit, maar hij loopt vrij rond en je hebt ermee te maken, Dan is een leeuw heel angstjagend, want we weten, een leeuw is heel krachtig. Een leeuw is een roofdier. Een leeuw heeft vaak honger. Een leeuw rooft en loert en brult en verscheurt. En Gods kinderen kennen ook leven in hun leven. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Christen. Nadat hij bij het kruis was geweest, het pak van zonde was afgevallen. Toen moest hij die heuvel moeilijkheid beklimmen, maar daar waren leeuwen. Kent u ze ook? Leeuwen in uw leven. Om dan te mogen zien, de leeuwen liggen aan de ketting. Heel machtig, maar hun macht is begrensd door God. En leeuwen hebben het bijzonder gemunt ook in de Bijbelse tijd op schapen. Weerloze schapen. En zo mogen we ook de kerk des Heren wel zien. Als weerloze schapen. En weet je hoe de duivel op jou, op u, op mij let? Hoe is hij onze tegenpartij? De duivel die weet niet alles. En de duivel is ook niet almachtig. Maar de duivel die loert wel. En die let op onze zwakke plekken. Als het ware openingen die zwak zijn. Waarin wij heel gevoelig zijn. En dan slaat de duivel toe. Bijvoorbeeld, misschien wel herkenbaar. Als je bijvoorbeeld erg gericht bent op iets rond het 7e gebod. Met de mogelijkheden van dag te dag. En er is die genegenheid. En je hebt je laptop, je mobiel. En je hebt open internet. En je bent nieuwsgierig, je bent wat aan het experimenteren. En er is ook de gelegenheid, misschien wel in het donker, je slaapkamer, andere plaats. Dat ziet de duivel. En hij geeft dat je dat leuk gaat vinden. En je gaat door. Zo is de duivel onze tegenpartij. En we weten dat experimenteren kan overgaan in verslaven. Bent u verslaafd? Ben jij verslaafd? Vraag hulp. En gemeente, ik bedenk dit nu spontaan. Ik was het niet van plan om het te zeggen, maar zomaar even een voorbeeld om handen en voeten te geven aan de duivel die een leeuw is en loert en ons zoekt te verslinden. Hij wil ons bij Christus vandaan hebben. En om nog even het heel praktisch vorm te geven. De duivel wil niet dat we Bijbel lezen. En daarom laat hij allemaal andere leuke dingen in ons leven komen. Allemaal rond onze mobiel. Daar zijn we uren mee bezig, maar die Bijbel moet dicht blijven. Omdat we in de Bijbel, in het beschreven woord, het vlees geworden woord, kunnen ontdekken. En echt gelukkig en zalig kunnen worden. En dat weet de duivel. En daarom, hij zoekt ons te verslinden. In het Griek wordt er een woord gebruikt, in dat woord verslinden. Dan moeten we denken aan altijd bezig zijn, aan rusteloos zijn. En verslinden is niet zomaar even iets in je mond doen en rustig opeten. Maar verslinden heeft iets in zich van opslokken, tot gruis vermalen en dan doorzwelgen. Verslinden. En zo heeft de duivel het bijzonder gemunt op de christenen. Niet alleen in Nederland, maar ook in deze grote wereld. De duivel heeft er in het algemeen drie methoden voor, die we ook vinden bij Johannes. De duivel sluit aan op onze wellust, op onze grootheidswaanzin en dat we graag rijk willen zijn. En nu wordt hier gesproken over de leeuw. Dus een leeuw zou je ook kunnen verbinden met vervolging. Weet u hoeveel mensen in deze wereld extreem zwaar vervolgd worden omdat ze christen zijn? 340 miljoen. Daar zit een leeuw, de duivel, achter. En weet u wat heel hoog op de ranglijst staat? op nummer 6 of 7, waar wij ook onze zusterkerk hebben, Nigeria. De vreselijke aanslagen van de Boko Haram. Toen ik hier in Nigeria was, toen sliep er ook iemand uit de stad Jos, waar dit ook voorkwam, bij ons. En die liet mij op zijn mobiel afgrijzelijke foto's zien van studenten op een marktplein die overvallen waren door de Boko Haram. In brand waren gestoken, middendoor waren gesneden. De Fulani-herders, waar ook onze eigen kerkelijke gemeente zo bang voor zijn en wel eens mee te maken hebben gehad. Moorden trekken ze nog wel eens de Nigeriaanse gebieden door. En als we dan denken aan onze eigen broeder, dominee Oede, met een 2-tal moordaanslagen. De duivel is als een briesende leeuw. En hij zoekt bijzonder de kinderen des Heren te verslinden. Is hij bij ons ook een briesende leeuw? Het zou kunnen. Maar weet u wat ik heb meegemaakt een keer in Nigeria, bij een bidstond voor de generale synode. Dat was echt een bidstond met ook een grote plaats voor het gebed. En toen gaf degene die de bidstond leidde aan 3 predikanten, heel geordend, een plaats voor de preekstoel. En toen kregen de 3 predikanten ieder, als het ware, een rijtje met gebedspunten. En 1 van de gebedspunten was de kerk in Nederland, omdat wij bedreigd werden door de welvaart. En gemeente, kent u dan de duivel als een briesende leeuw? Ik denk dat er heel veel in de kerk zullen zijn die zeggen, nee, eigenlijk niet zo. Weet je hoe dan wel? Als een engel des lichts. Dan hebben wij het niet eens nodig, omdat wij luisteren naar die engel des lichts. Om verdrukt te worden, hebben we niet eens nodig. Want de duivel heeft ons subtiel al in zijn macht. Ik las nog even zomaar eventjes een grote kop in het RD, dat de gereformeerde gezindte niet bedreigd wordt door de leeuwenkuil, maar door een bubbelbad. Iets wat verbonden is aan rust en welvaart. Een engel des lichts. O, wat is het dan ook voor ons nodig om nuchter te zijn en te waken. En nu worden wij gewaarschuwd door Petrus voor de duivel, die als een leeuw is, wild, kwaad, wreed. Maar even verder gaat hij ook wijzen op Christus. Christus die als een lam ter slachting werd geleid. En als een schaap wat stemmeloos is voor het aangezicht zijner scheerders. Christus die ook de leeuw is uit Juda's stam. O, hij heeft overwonnen als het lam. Het leek dat de duivel als de briesende leeuw leek te slagen. Het leek alsof Christus zou sterven en daarin voor eeuwig. Maar hij bleek sterker te zijn. En daarom is er hoop. Hoop ook voor u, die weet van die krachtige hand van de Heere, die weet van bekommernissen, die weet ook van bestrijdingen en aanvallen van de Satan, de verklager der broederen. En waarom briest de duivel? Waarom brult de duivel? Weet je waarom? Omdat de duivel weet, ik heb nog maar een korte tijd. En als we zo te maken hebben, ook in deze tijd, met een brullende duivel, dan mag dat ook hoop en moed geven. Kom, Heer Jezus. Het duurt niet zo lang meer. En daar gaan we nog iets van horen in onze derde gedachte, maar we gaan eerst met elkaar zingen. Psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters, hemelheer. En wat er verder volgt in het eerste van 35. Alarm in de grote wereld, we hoorden van een lieflijke raad en wrede vijand, die onze derde gedachte een hartelijke band. We zijn ondertussen gekomen bij het negende vers en daar worden we opgeroepen om deze duivel, die vreselijke briesende leeuw, te weerstaan, tegen te staan. En doet me denken, gemeente, aan een bezoek aan Ecuador. En daar hebben we ook een bezoek gebracht in Quevedo, bij evangelist Dani Alava. Die woonde in een straat die voor hem heel gevaarlijk was. Dat er in dat gebied van drugsbendes en maffia mensen in zijn straat aanbelden en zeiden: wil je zeker zijn van je leven, dan moet je iedere maand $100 betalen. En als je dat niet zou doen, dan was je niet zeker van je leven. Wat worden daar veel mensen vermoord? Daar leeft een van onze evangelisten. De kleine zendingskerkjes bevinden zich in achterstandswijken van de grote steden. Als je dus ergens aan een taxichauffeur zou vragen: wil je mij brengen naar dat kleine zendingskerkje? Dan durft een taxichauffeur dat niet. Te gevaarlijk. O gemeente, u voelt wel de noodzaak van het gebed, ook voor hem. En toen kreeg ik, toen we een bezoek brachten bij deze evangelist van hem, persoonlijk een schilderij. Niet echt een vriendelijk schilderij. Had hij zelf gemaakt met een grijpende hand en een heel angstig gezicht. En hij heeft aan mij uitgelegd. Hij zegt: die grijpende hand, dat moet je duiden als de driehoofdige vijand. Daar heb ik mee te maken, daar heb u mee te maken. Maar ik wens u de woorden die hij als een tekst op de muur had bevestigd uit Jozua 1 vers 9. Wees sterk, heb goede moed, verschrik niet, ontzet u niet, want de Heer uw God is met u alom waar gij heen gaat. Begrijpen jullie, jonge mensen, dat dat een heel prachtig voorbeeld is bij het woordje wederstaat. Hoe je in midden van zoveel gevaren en je hebt echt te maken met de driehoofdige vijand, kan wederstaan. Zelf ben je zo zwak, zo ontstellend zwak. En tegelijkertijd vraagt de Heer, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat vraagt enerzijds voor alle christenen, waar ook ter wereld, vanuit de liefde in het hart die de Heer daarbij geeft. Maar de Heer is ook zo waard. Een heel nauw leven. Een leven van, zoals in het doopformulier het vermeld staat, van de wereld verlaten, de oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En tegelijkertijd dat je je plek weet in het volle leven. Juist ook in die donkere gebieden. Om dan goed van de Heere te mogen spreken, om de geur van Christus te mogen verspreiden, om te getuigen. Kan dat? O, de Heer is een God van wonderen. Ik heb hem daar gesproken in Ecuador, dominee Medina. Opgegroeid als een jongen, als een halfwees, in een achterstandswijk. En hij had een wens. Wat wil jij worden? Weet je wat hij wilde worden als jongetje, als die groot zou zijn? Huurmoordenaar. Dat je van die drugsbazen, die gaven veel geld. Als jij die en die doodschiet, dan krijg je geld. Huurmoordenaar, dat wilde hij worden. Nou, dan heeft de duivel je te pakken. Toen werd hij helemaal wees. Werd opgenomen in een weeshuis. En daar hoorde hij van de Heer Jezus. En hij heeft mezelf verteld: ik kon niet meer zonder de Heer Jezus. En hij is dominee geworden. En zo mocht hij de duivel weerstaan. Nog een voorbeeld, ik heb hem gesproken. In Albanië, Tipelene, Tjalal, 22 jaar, de grootste boef van Tipelene. Hij kwam bij het tienerwerk. De Bijbel ging open voor het eerst van zijn leven. En dat zaad wat gestrooid werd, dat mocht ontkiemen. Bij de eerste avondmaalsdienst waarin hij aan mocht gaan, was ik de voorganger. En toen vroeg ik hem na de dienst: hoe was het? Weet je wat hij zei? Het was vernederend. Ik zei, waarom toch? God zo groot en ik zo zondig en nietig. Maar hij heeft ook kennis gekregen aan zijn zondige hart. Hij zegt, iedere ochtend bid ik, Heere, vergeef toch mijn zonde. Maar wilt u ook vast de zonde vergeven die ik niet kan nalaten? Weer staan. En hoe kan dat? Wel, in het geloof. Hier staat zelfs vast zijnde in het geloof. Dat heeft iets in zich van standvastig zijn. Nou, gemeenten zijn christenen, zijn die nou van die sterke gelovige mensen die dit in de praktijk kunnen brengen? Nee. Maar hoe kan je dan vaststaan in het geloof? Als je eigen totale zwakheid, nietigheid, zondigheid beleidt. Laat ik het zo eens zeggen. Wie staat het meest vast in het geloof? Wie weet van de vijf nieten van Schortinghuis. Ik wil niet, ik kan niet, ik heb niet, ik weet niet en ik deug niet. Om dan het buiten jezelf te zoeken. De vastigheid in het woord, pleitend op de belofte. Ziend op Christus, wie hij is, wat hij heeft gedaan. Op zijn bloed, o gemeente, Christus, die de bekommernis waar het hier in dit gedeelte over gaat, in is gegaan. Die toen de krachtige hand van zijn vader op hem kwam, die hand niet heeft afgeschud, maar daar gewillig onder gebogen heeft. Die betaald heeft aan het eisend recht van zijn vader, die de diepste diepten is ingegaan. Die de strijd is aangegaan met de hele hellemacht. En die in die diepste diepte waar hij de drievoudige dood is gestorven. Het erna mocht gaan uitroepen. Het is volbracht. En dan mag het toch een volk zijn. Ben ze tegengekomen. De verschillende landen, gemeenten waar ik ook geweest ben. Waar ik ze ook gesproken heb. Maar ook hier in Nederland. En ik zie dat ik mij wat moet bekorten bij wie het mag zijn. Net zoals Paulus het onder woorden heeft gebracht in de Filippenzenbrief. Ik vermag alle dingen. Ik, zo krachtig, door en door zondig. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. O, doe dat maar. Je lege hand ophouden voor God en smeek. Of de Heere daar iets in wil leggen wat vloeit uit Christus. O gemeente, zo werkt de Heer. Zomaar even een voorbeeldje. In Nigeria heb ik hem ontmoet. Dominee Enbam. Hij vertelde mij zomaar spontaan iets over de leiding van de Heer in zijn leven. Hij zei, ik was een heiden. En toen kwam ik in aanraking in Gods voorzienig beleid met het woord. Ik werd zondaar voor God. Ik werd Adam voor God. Maar ik heb ook de Heer Jezus mogen leren kennen als zaligmaker en verlosser. En ik mag weten dat mijn zonden vergeven zijn. Maar zei hij, ik heb iedere dag strijd. Iedere dag dat bloed nodig. Want het goede wat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. O gemeente, godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Iets van de rechtvaardigende kracht mogen ervaren. Maar ook de dagelijkse beoefening in de heiligmaking, minder worden voor God en de roep om het bloed van Christus. Ja, hoe kan je toch deze leeuw, de duivel, tegenstaan? Kolberg zegt als volgt, houd de leeuw het bloed van Christus voor en dan maakt hij zich uit de voeten. En dan vernemen we ook iets, gemeente, van een wonderlijke broederschap. Nou, u begrijpt, hè? Als je zo deze mensen tegenkomt, ik heb zo vaak zachtjes gezegd, dank u wel, heren. Dat is een broeder. Dat is een zuster. En in mijn eigen gemeente leg ik het wel eens uit. Als je luistert bijvoorbeeld naar het eigene van de gereformeerde gemeente, om het zo eens te noemen, dan hoor je dat niet zo duidelijk. Want zoals wij, als het ware, jarenlang een traditie hebben, die heb je daar niet. Maar altijd maar luisteren, drie stukken ellende, verlossing en dankbaarheid. En als je dat mag horen, dan springt je hart op van vreugde. Maar weet u, wij die ook weten van lijden, u, jij, ik. Dan kan je wel eens denken, mijn lijden is heel erg, is heel zwaar. Dat wist Petrus ook in die dagen. Maar Petrus heeft gezegd, let ook op het lijden van anderen. Dat is vaak nog zwaarder. En als je daarop let, dan mag je dat moed geven, dan mag je dat hoop geven. En bijzonder als je ziet, dat is het lijden wat een gelovige verbindt. Met de lijdende Christus, om zijn voetstappen te mogen drukken. Elke voetstap die u zet, heeft hij al gezet. De diepten in, de krommingen, en dan is het niet erg. Dan zijn de omstandigheden misschien ook net zo moeilijk. Maar dan is Christus erbij, omdat hij de diepste diepten is ingegaan. En dan, gemeente, geeft dat weer een extra broederschap zo in de omgang met elkaar. Dan zijn er heel veel mensen die je niet kent. En die dan een plekje krijgen in het gebed. Met wie je voor het aangezicht van de Heere. En daarom, jongens en meisjes, jonge mensen en ouderen. Zou je blijven bidden voor het zendingswerk. Met wie je voor het aangezicht van de Heere iets mag ervaren. Van die wonderlijke herkenning en de gemeenschap. En daarom, ik zie hem nog voor me. Een jongen met een beperking. Momet in Guinea, waar de macht van de duisternis tastbaar is. Waarin de nacht tovenaars bezig zijn om contact te zoeken met de duivelenwereld. Om het de zendingswerkers moeilijk te maken. En een tovenaar het heeft gezegd, het lukte mij niet om die zendingswerker te vervloeken, want er lag bloed over haar. Dat is wat. De duivel is machtig. Jezus almachtig, het lam, wat zijn bloed heeft gestort. En in dat dorp, in Kolia, heb ik hem ontmoet. Momet, een jongen met een beperking. Hij had een audiobijbel gekregen. Dus alle bijbelboeken waren in de Susu-taal, de stamtaal, ingesproken. En hij luisterde hele dagen naar de audiobijbel. En hij had geen oordopjes. Maar hij liep door het dorp en de hele dagen hoorden de mensen naar de stem van de voorlezer van de Bijbel. En hij liet merken dat dat ook vrucht gaf. Toen hij de goede herder op een afbeelding zag en de zendingswerker iets vertelde van de Heer Jezus, toen zei hij, maar ik ken hem en ik heb hem zo lief. En als hij wederkomt op de wolken des hemels, dan hoef ik nog maar zijn voeten te zien. En dan weet ik, het is Jezus, want zijn voeten zijn van koper. Zo eenvoudig. Zo jaloersmakend. Zou dat niet bedoeld worden met het laatste woord van onze tekst? Iets over die broederschap in de wereld. Maar het wordt volbracht. Het komt om Jezus wil tot een einddoel. Ben je een kind van de nacht, dan vrees je voor de dag, voor de laatste dag. O, buig je knieën, verlaat de slechtigheden en leef. Het zal toch wat zijn als de heidenen ver weg u of jou voor zullen gaan. Neig uw oor, kom tot mij, hoort. En uw ziel zal leven, zoek mij en leef. Hebt u de verschijning van Christus lief gehad? Gelukkig hoef je hier niet altijd te blijven. Hij komt, Jezus, op die stralende dag. Dan mag je hem zien, de leeuw uit Juda's stam. Die uw zonden heeft weggedragen als een lam. En hij brengt de hele kerk thuis. En de kerk in Schravenpolder, of waar u vandaan komt. Maar ook in Afrika, ook in die gesloten gebieden daar in Oost-Azië. Midden-Oosten en vul de landen maar in. Gemeent, ik woon in Werkendam. Ik heb in Kapel aan de IJssel gewoond, maar ook nog een poosje na mijn huwelijk in Ierske. Daar heb ik gekerkt onder dominee Van der Poel. En ik zal het nooit meer vergeten hoe hij nog wel eens de preek afsloot. En als het ware, die lange gestalte met die lange arm maakte een beweging. Hij zei, zalig worden, dat is een cirkel van louter genade. Mag ik zo, wijzend op het zendingswerk, hoe de Heere werkt, deze preek afsluiten. Uit hem. En door hem. En tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. O Heere, het was wat moeilijke stof. Maar we mogen uw naam ootmoedig erkennen voor wat u schonk. Er mocht ook wat weerklank zijn. En mogen wij in u de Heere eindigen. Al het zondige wilt u het vergeven. Want Heere, er liggen zulke diepten, breedten, hoogten in, die hebben we niet onder woorden kunnen brengen. Maar zou het u maar zelf, nader onderwijs, kon het zijn, oefeningen willen geven. En zo bidden we opnieuw voor het zendingswerk. Het hele zendingswerk. Maar bijzonder willen we ook bidden, Heere, voor de studenten die in opleiding mogen zijn. In Ecuador. Student Shanshai, student Jandri, maar ook in Albanië, student Clement Rizalai, die als u het geeft, over een enkele week bevestigd mag worden tot predikant van de gemeente Valdelvine. En zou u zo in de voorbereiding daarnaartoe alles wel willen maken, en met uzelf, maar ook met hem, de gemeente en het team aldaar. Wilt u ons veilig thuis brengen, o God? Begeef en verlaat ons niet en dat om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 72 en daarvan de versen 6 en ook 11. Psalm 72, de versen 6 en 11. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lofgetuigen. En wat er verder volgt in het 6e en 11e van 72.
Thank you.
ontvang u de zegen des Heren, ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.